Goedenavond gemeente, van harte welkom in deze avonddienst. Ook de mensen die nu of later meeluisteren of meekijken via YouTube, van harte welkom. Mogen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. Wanneer het nog onbekend bent, maar ik zie niet gelijk onbekenden denk ik. Spreek elkaar even aan. Anders als u elkaar of een onbekende ziet. Er is ook uiteraard meer informatie te vinden op de website van de Rank. In deze dienst gaat voor dominee Goedhart uit Gouda. En als thema is er vanavond de schepping zingt en zucht. De begeleiding van vanavond wordt gedaan op
piano, orgel weet ik niet.
Nee, alleen op piano vanavond door Margreet Sandbergen. De bloemen van vanochtend zijn gegaan naar Teunie de Kruijf. Zij viert binnenkort haar 75ste verjaardag. Alvast gefeliciteerd, Teunie. Ochtenddienst van volgende week begint om 11 uur. En zal geleid worden door, ik neem aan, Harold Overeen. Tijdens deze dienst zullen Thomas van Haafden en Suze Ramp worden gedoopt. Mijn naam is Wim Adam en namens de kerkraad wens ik ieder van u een gezegende dienst. Ons aanvangslied is Psalm 19, vers 1 en 2, en dat doen we zo mogelijk staande.
ons hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader en van Jezus Christus de opgestane Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het gaat in deze themadienst over de schepping. De schepping die zingt en zucht. De mooie en de moeilijke kant van de schepping. En daarover gaan eigenlijk alle liederen die we zingen. De psalm die we net gezongen hebben, die spreekt over de hemel. Die spreekt zonder woorden over de majesteit en de heerlijkheid van God. En ook het volgende lied gaat over de verwondering die ons kan treffen als we kijken naar het werk van Gods handen. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht. We gaan het zingen.
Onze God,
Trouw Vader in de hemel. Wij danken u dat u ons vanavond opnieuw bij elkaar brengt om samen te komen als uw gemeente. Om u de lof te zingen, om u te eren en te aanbidden om wie u bent. Maar ook om te luisteren naar uw woord. Heer, als we zien op het werk van uw handen, de schepping, alles wat u hebt voortgebracht, dan brengt ons dat tot verwondering en tot ontzag en tot aanbidding. Heer, wat u gemaakt hebt, gaat ons verstand ver te boven. Uw heerlijkheid en uw majesteit spreken uit al uw werken. Heer, en tegelijkertijd zien we dat de schepping niet alleen uw lof zingt, maar dat zij ook zucht. En dat we met grote gebrokenheid in uw schepping te maken hebben. En dat die gebrokenheid iets met ons als mensen te maken heeft en met de keuzes die wij maken en gemaakt hebben. Wilt u vanavond bij ons zijn als we de Bijbel openen en vanuit verschillende Bijbelgedeelten zoeken naar wat het betekent om als mens in uw schepping te leven. De verantwoordelijkheid die u ons geeft, de weg die u ons wijst. Heer, er zijn op dit vlak zoveel zorgen en vragen die we hebben. En ook mensen die leven met angst en met onzekerheid. We weten niet hoe de wereld er over 10 of 20 of 30 jaar uitziet. We weten niet hoe de wereld zal zijn als onze kinderen groot zijn, onze kleinkinderen. Heer, u bent het die de schepping niet alleen in het leven hebt geroepen, maar die haar ook dagelijks onderhoudt en draagt door uw goede en trouwe zorg. U bent het die de toekomst in handen hebt. Geef dat we daarom vanavond aangesproken en misschien wel vermaand, maar ook getroost en bemoedigd mogen worden vanuit uw woord. Wilt u ons leiden door uw woord en door uw geest. In Jezus' naam. Amen. We lezen 3 Bijbelgedeelten vanavond. Het eerste uit het Oude Testament, uit het boek van de Psalmen, Psalm 8, en dan 2 gedeelten uit de brieven van Paulus. Psalm 8. Voor de koorleider, op de wijs van de Gatitische, een psalm van David. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Uw luister aan de hemel wordt bejubeld door de mond van kinderen en zuigelingen. Tegen uw vijanden hebt u een macht gebouwd om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. De brief van Paulus aan de Romeinen, Romeinen 8, vanaf vers 18. Waar Paulus schrijft: ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt, En zij niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. En dan tenslotte uit de brief aan de Colossenzen. Eerste hoofdstuk vanaf vers 12. Weer een heel ander gedeelte, maar u zult merken dat ze iets met elkaar te maken hebben. Paulus schrijft daar aan de gelovigen in Colosse: breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare, is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerst geboren uit de dood, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Tot zover de lezing van Gods woord. Zalig is ieder die dat woord hoort en het bewaart, dat wil zeggen eruit leeft. Wij zingen nu eerst ook nog van Psalm 8, dezelfde Psalm 8, het eerste, het derde en het vierde couplet: Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven. Psalm 8.
gemeente van onze Heer Jezus Christus. We hebben één keer in de zoveel tijd in de Sint-Jansgemeente in Gouda een diaconale zondag. En vandaag is ook zo'n diaconale zondag en het ging vandaag over duurzaamheid. Vandaar ook dit thema, de schepping zingt en zucht. En die twee kanten van dat thema, dat zingen en dat zuchten, die hebben allebei te maken met de vraag waar het vanavond ook over zal gaan. Namelijk, hoe moeten wij ons als mensen, en dan in het bijzonder als christenen, als leerlingen van Jezus, verhouden tot de natuur, de geschapen wereld waarvan wij geloven dat hij er niet zomaar is, maar dat hij het werk van Gods hand is. De schepping zingt. Dat geluid horen we vooral in de psalmen, maar ook op andere plekken in de Bijbel. Heel de schepping zingt Gods lof. En zoals we net al hoorden in Psalm 19 is dat niet met woorden, maar gewoon door er te zijn. De aarde en de hemel, de wateren, de bergen, de bomen, de bloemen, de dieren. Alles wat God gemaakt heeft, getuigt van wie hij is. Zij weerspiegelen zijn majesteit en zijn heerlijkheid. Ik denk dat we allemaal wel iets van die ervaring herkennen dat de schoonheid van de natuur ons brengt tot aanbidding. De zonsondergang op het strand, een voorjaarswandeling door het groene bos, een trektocht door de bergen. Ik denk als we teruggaan in het fotoboek van onze herinneringen, dat we allemaal wel momenten weten dat we juist in de natuur de ervaring hadden even dicht bij de Heere God te zijn. En de schoonheid en de complexiteit van de schepping is in zichzelf voor ons een reden om haar te beschermen en te koesteren, voor haar te zorgen. Een beetje vergelijkbaar met zoals het onze verantwoordelijkheid is om belangrijke kunstwerken te bewaren en te beschermen voor het nageslacht. Iemand vergeleek eens de schade die wij door onze manier van leven toebrengen aan het milieu met de schade die iemand een keer toebracht aan de nachtwacht van Rembrandt toen hij in een verwarde bui met een mes het museum binnendrong en dat schilderij beschadigde. En hij stelt dan de vraag, hoe komt het dan dat de verontwaardiging op zo'n moment bij iedereen levensgroot is, terwijl we ondertussen de voortdurende aantasting van het grootste kunstwerk dat er bestaat, de schepping, dat we dat min of meer gewoon zijn gaan vinden. Dat we het gewoon laten gebeuren, notabene in aanwezigheid van de kunstenaar zelf. En daarmee zijn we dan bij de schaduwzijde van ons thema beland, het zuchten van de schepping. In tegenstelling tot dat zingen, wat je dus heel vaak tegenkomt in de Bijbel als een beeld, komt het zuchten van de schepping maar één keer voor. Alleen in het gedeelte dat wij gelezen hebben uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Romeinen 8. Ik kom daar zo op terug, maar ik denk dat we ook daar allemaal wel beelden en verhalen bij hebben. Het smelten van de poolkap, het stijgen van de zeespiegel, het uitsterven van bepaalde diersoorten, het steeds minder worden van de biodiversiteit, de vervuiling van water en grond, de stikstofcrisis, noem maar op. Hier is niet de ruimte of de tijd om daar dieper op in te gaan, maar het is wel duidelijk dat de manier van leven van het welvarende deel van de wereldbevolking dramatische gevolgen heeft voor de natuur op onze planeet. En soms kan de schrik je om het hart slaan als je het nieuws hoort of de krant leest en het zoveelste dramatische bericht tot je neemt. Het gaat zo hard. Hoe zou onze planeet er over 20, 30 jaar uitzien als onze kinderen groot zijn, onze kleinkinderen geboren worden? Ik merk in gesprekken met jonge mensen dat zij daar nog veel meer mee bezig zijn. De manier waarop wij vooral in het rijke Westen zijn gaan leven is niet duurzaam genoeg. We moeten leren andere keuzes te maken. Dat alles is bij Paulus natuurlijk nog niet in beeld als hij spreekt over het zuchten van de schepping. En toch heeft dat wat hij daar schrijft hier wel iets mee te maken. In Romeinen 8 gaat het eigenlijk vooral over het werk van de Heilige Geest in Gods kinderen. Romeinen 8 is eigenlijk het hoogtepunt van de Romeinenbrief, waarin Paulus in een heel aantal hoofdstukken uiteenzet wat het verlossingswerk van Christus voor ons betekent. Hoe wij daardoor uiteindelijk met God verzoend kunnen worden, vergeving van onze zonden ontvangen en als kinderen door hem worden aangenomen. En dan in Romeinen 8 is het de geest die ons ervan overtuigt, diep van binnen, die met onze geest getuigt dat wij kinderen van God mogen zijn. Abba, Vader leren zeggen. En zegt Paulus, als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Mede-erfgenamen van Christus. En dan gaat hij vervolgens in op die erfenis. De erfenis die Christus zal delen met alle mensen die hij heeft gered. En die daardoor Gods kinderen mochten worden. En dan blijkt die erfenis te bestaan in de verlossing van heel de schepping. Die erfenis is dus niet een plek in de hemel, maar de verlossing van heel de geschapen werkelijkheid uit de vergankelijkheid, uit de zinloosheid waaronder zij zucht. Dat, zegt Paulus, is de erfenis die ons wacht. En daarom is het zuchten waarover gesproken wordt, het zuchten van de schepping, Romeinen 8, niet een wanhopig, uitzichtsloos zuchten, maar het is een zuchten als in barensnood. Het zijn de weeën die uiteindelijk tot een nieuw begin, tot een nieuwe geboorte zullen leiden. Paulus schrijft dan ook, de schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar zal worden. In het hier en nu is er gebrokenheid, maar wat komt is heerlijkheid en luister. Opvallend genoeg spreekt Paulus hier niet over de luister van de schepping, maar over de luister, de heerlijkheid van Gods kinderen. Want als die luister zichtbaar wordt, dan zal dat ook de redding van de schepping betekenen. Dat is heel belangrijk om te zien. Paulus verbindt hier dus de redding van zondige mensen, van zondaren, met het heel worden van heel de schepping. Het lot van de schepping wordt verbonden aan het lot van de mens. Hoe komt dat? Dat komt doordat ook de gebrokenheid van de schepping met de mens te maken heeft. Paulus zegt, de schepping is niet zomaar in verval geraakt. De schepping is ten prooi aan zinloosheid door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Dat is God zelf. En daarmee doelt Paulus op de vloek die God na de zondeval over de schepping heeft uitgesproken. We kunnen daarover lezen in Genesis 3. Gods goede schepping is diepgaand aangetast, als een kunstwerk dat besmeurd en beschadigd is. En de daders, dat zijn wij. Natuurlijk, ik zeg het nog maar een keer, Paulus had geen enkel beeld van de grootschalige destructie van de natuur die wij in de laatste eeuw hebben gezien. En toch legt hij al wel de vinger bij de wortel daarvan. Paulus zegt namelijk heel duidelijk dat de zonden van de mensen gevolgen hebben voor heel de schepping. Misschien moet je wel zeggen dat met name in de laatste decennia, dus heel veel jaren na Paulus, dat we eigenlijk nu pas gaan zien hoe ver dat gaat. Hoe diep onze manier van handelen, van leven, de keuzes die wij maken, in het bijzonder onze hebzucht, onze drang naar meer, 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 hoe dat Gods goede schepping volkomen uit balans heeft gebracht. Maar wat is dan precies onze verantwoordelijkheid als mensen? Psalm 24 zegt, van de Heer is de aarde en alles wat haar leeft, de wereld en wie haar bewonen. De wereld is niet van ons, maar zij is van God. En toch hebben we vanavond ook Psalm 8 gelezen. Psalm 8, waar de dichter, waar David zijn verwondering uitspreekt. Als ik het werk van uw handen zie, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een God gemaakt, bijna goddelijk, hem gekroond met glans en glorie. En dan komt het, hem toevertrouwd het werk van uw handen, alles aan zijn voeten gelegd. In het geheel van de schepping nemen wij mensen een bijzondere plek in. David zegt tegen God, u hebt ons het werk van uw handen toevertrouwd. Die gedachte komt natuurlijk rechtstreeks uit Genesis 1. waar de schepper op de zesde dag de mens schept naar zijn beeld en hem dan zegent en de opdracht geeft om heel de schepping te beheren, erover te heersen, te regeren. Als je Psalm 8 goed leest, dan zie je ook wel een beetje de spanning daarvan. U hebt ons bijna goddelijk gemaakt, zegt David. Bijna, alsof we eigenlijk een beetje boven de geschapen werkelijkheid uitzweven. Een soort hiërarchie. God boven, dan wij mensen en daaronder de schepping. Er is niet veel tijd om daar vanavond dieper op in te gaan, maar in de lijn van het Oude Testament zie je ook een andere gedachte. Bijvoorbeeld in Psalm 104, namelijk dat de mens voluit ook deel uitmaakt van de schepping. Ook zelf het werk van Gods handen is. Je kunt zelfs zeggen dat het mis lijkt te gaan op het moment dat de mens meent uit te steken boven de rest van de schepping. En uit het oog verliest dat deze nog steeds aan God toebehoort. Van de Heer is heel de aarde. Calvijn heeft hier het beeld van de rentmeester geïntroduceerd, die namens zijn Heer diens eigendommen beheert en exploiteert. Ze worden nooit van hem en zijn gezag is altijd een afgeleid gezag. Ik denk dat je in Genesis ook heel duidelijk kunt zien dat er een verband is tussen het feit dat God de mens heeft gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis en dat hij hem verantwoordelijkheid geeft voor zijn schepping, voor het werk van zijn handen, hem dat werk toevertrouwt. Waarom? Omdat God graag wil dat de aarde beheerd wordt zoals hij dat zelf zou doen. Maar wij weten hoe het gegaan is. De zonde heeft dat beeld van God in ons mensen aangetast, beschadigd, met dramatische gevolgen voor de wereld waarin wij leven. En Paulus schrijft dan over de schepping die zucht onder de vergankelijkheid. Maar, zegt hij, er is ook hoop, omdat de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en de luister die aan Gods kinderen geschonken wordt. Zie je hoe groot en hoe wijd het evangelie van Paulus is? Ik denk dat we in onze traditie vaak heel veel aandacht gehad hebben voor Gods individuele redding van mensen. Zondaars die door Christus met God worden verzoend. En die daardoor als kinderen van God kunnen worden aangenomen. En dat is ook een kostbare harde kern in het evangelie. Maar het is niet het hele verhaal. In het Nieuwe Testament is Gods heil veel groter, veel wijder. Het raakt de hele geschapen werkelijkheid. Dat is waar Jezus over spreekt als hij spreekt over het aanbreken van het koninkrijk van God. En Paulus zegt dus hier, ook de schepping zelf zal worden bevrijd. Zal delen in de vrijheid en de luister van Gods kinderen. In het derde Bijbelgedeelte dat we vanavond hebben gelezen, laat Paulus iets zien van dat wijdere perspectief. Het is een gedeelte dat mij raakt en misschien jou ook vanavond. Paulus schrijft deze brief aan een kleine groep gelovigen in de stad Colosse. En in die gemeente zijn mensen gekomen die een vorm van dualisme geïntroduceerd hebben. Zij zeggen, in het leven, op het moment dat je gaat geloven, gaat het eigenlijk alleen nog maar om het geestelijk. Om je relatie met God. Het gaat om je ziel en alle andere aspecten van het leven. Het materiële, je voedsel, je kleding, je geld, je werk. Is allemaal van ondergeschikt belang. Het gaat om het geestelijke. En Paulus gaat er tegenin. In het begin van het gedeelte dat we gelezen hebben, spreekt hij opnieuw over die erfenis. Breng dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Wat was die erfenis? Dat hebben we net in Romeinen gezien. Dat was de verlossing van heel de schepping. Paulus zegt van, hij heeft ons uit de macht van de duisternis overgebracht in het koninkrijk van zijn zoon. En inderdaad, dat betekent ook de vergeving van jullie zonden. Maar het gaat ook over de gevolgen van die zonde en hoe God daarmee dealt. En dan volgt in Colossense 1 een gedeelte waarvan veel geleerden geloven dat Paulus het niet zelf geschreven heeft, maar dat het een oud christelijk lied was. Een van de eerste christelijke hymnen of gezangen die we kennen. Vanaf vers 15 is dat. Ik lees er een stukje uit voor, nogmaals. Beeld van God gaat over Christus. Beeld van God, de onzichtbaar is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. En zo gaat het maar door. Het eerste wat je opvalt als je dit gedeelte leest is hoe vaak hier Paulus het woord alles gebruikt. En alle. Het is alsof hij wil zeggen de betekenis van Jezus Christus is allesomvattend in deze wereld. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Dat wil zeggen hij heeft ons laten zien hoe God is, doordat hij mens werd. Eén van ons. Maar, zegt Paulus, het verhaal van Jezus begint niet bij zijn geboorte in Bethlehem. Want hij is de eerstgeborene van de schepping. Voordat de eerste mens geschapen werd, was hij er al. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Genesis 1 lezen we hoe God de wereld schept door zijn woord. Maar ook daar staat er al dat de geest erbij is, die zweeft op het water. Als Jezus, als God orde aanbracht in de chaos van de oervloed. En nu lezen we dat ook Christus, de eeuwige Zoon van God, de Vader daar al bij was. Maar Paulus gaat nog een stapje verder. Hij zegt niet alleen alles is door Christus geschapen, maar ook alles is voor Christus geschapen. Dat wil zeggen met het oog op Christus. De schepping heeft in hem niet alleen haar oorsprong, maar ook haar doel. Je zou kunnen zeggen de schepping is ontstaan uit de liefde die er is tussen de Vader en de Zoon. De schepping werd door de Vader aan de Zoon geschonken. De schepping is een uiting van de liefde die er is in de drie enige God. Dat maakt uiteindelijk de schepping zo oneindig kostbaar. De schoonheid van de natuur, de enorme veelkleurigheid, de biodiversiteit, het wonder van bloemen, planten, dieren en mensen die leven. Het is alles een uiting van Gods liefde voor Christus. Voor Hem is alles geschapen. Dat betekent, en dat is denk ik belangrijk om te zien, dat zorg voor de schepping een vorm van aanbidding is. Het is het eren van wat de Vader in zijn liefde aan de Zoon heeft geschonken. Heel deze geschapen werkelijkheid. Mijn eigen lichaam. De bergen, de bomen, de bloemen. Zuinig zijn op de schepping, ook in de hele concrete keuzes van elke dag. Over wat je eet, wat je met je afval doet, waar je mee kleedt, waar je je geld in investeert, hoe je je woning inricht. Hoe je in verzet komt tegen grootschalige vervuiling van de natuur. Dat alles is ook dienst aan God, is ook aanbidding. Want wat voor de Vader zo kostbaar is, dat Hij het in zijn liefde aan de Zoon wil schenken, kan voor ons niet waardeloos zijn. Al wat leeft, heel het ecosysteem waar wij deel van uitmaken, is niet alleen door, maar ook voor Christus geschapen, zegt Paulus. En dat aanbiddingslied, die oude hymne, die Paulus citeert, gaat nog verder. Want Christus staat niet alleen aan het begin van de schepping, en hij komt niet alleen aan het einde. Ook nu staat er, de schepping bestaat in hem. Alles bestaat in hem. Dat betekent dat er niets, maar dan ook niets in deze wereld is wat je los kunt denken van Christus. Alles heeft een connectie met hem. Gods schepping was niet alleen een moment in het verleden, maar het is een doorgaand proces. Ook nu draagt hij de werkelijkheid in zijn handen. En dan vervolgt Paulus met zijn lied: Hij, Christus, is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij. Eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid van God willen wonen. En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Zie je wat hier gebeurt? Christus is niet alleen bij de schepping van de wereld betrokken, maar ook bij de redding van heel deze wereld. In hem wil God alles op aarde en alles in de hemel met zichzelf verzoenen. Alles, alles, alles. Zo omvattend is het evangelie van het koninkrijk. Niet alleen mensen die door zonde verdwaald zijn. Niet alleen mensen die geknakt en gebroken zijn door armoede of door onderdrukking. Of gebonden door kwade machten. Maar heel de schepping die zucht. Smeltende poolkappen, vervuilde wateren, uitstervende diersoorten. Daar was het de drie-enige God ook om te doen. Toen Jezus zijn bloed vergoot aan het kruis. Het raakt mij hoe Paulus hier radicaal afrekent met iedere vorm van dualisme. Dat wil zeggen iedere poging om het leven in stukken te delen. In Gods ogen zijn de geestelijke dingen even belangrijk als de materiële. Het grote even belangrijk als het kleine. Beide zijn door hem geschapen. Een teken van de liefde van de Vader voor de Zoon. Dat wil zeggen dat wat ik op zondag in de kerk doe, even belangrijk is en onlosmakelijk verbonden is met wat ik op maandag op mijn werk doe. En dat de plek van geld in mijn leven net zo belangrijk is als de plek van gebed in mijn leven. Daarom sprak Jezus er ook zo vaak over. Het gaat om heel ons leven. En het gaat om heel de schepping. De schepping zingt en zucht. Wat betekent dat concreet voor ons vandaag? Ik ga nog heel even terug naar Romeinen 8. Paulus spreekt niet alleen over het zuchten van de schepping. Maar hij zegt, ook wij mensen, wij zuchten, in afwachting van de openbaring dat we Gods kinderen zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. Maar hij zegt er nog iets bij. Wij mensen, die als voorschot de geest hebben ontvangen. Die Heilige Geest komt ons te hulp. En dat laatste is belangrijk. Want de Heilige Geest helpt ons om in het hier en nu, in deze gebroken en beschadigde werkelijkheid, al te anticiperen op Gods toekomst, daarop vooruit te grijpen. Niet vanuit onszelf, maar door de Geest die in ons woont, mogen wij hoop houden en hoop brengen, zuchtend en zingend, net als de schepping zelf, biddend en geleid door de Geest. Amen. We zingen het aangegeven lied: Aan u behoort, o Heer der Heren, de aarde met haar wel en wee. Thank you. laten wij God danken en ook voorbeden doen. Laten we bidden. Trouwe God en Vader, in uw licht mogen wij bestaan. In uw aanwezigheid mogen wij schuilen. Wij danken u, schepper van hemel en aarde, voor alles wat leeft en ademt, groeit en bloeit. Voor alles wat zingt tot uw eer. De vruchtbare aarde die ons voedt. Wij danken u voor de overvloed die u geeft, elke dag opnieuw. Wij danken u dat u ons aan elkaar hebt gegeven. Zon, maan, sterren, aarde, water, land, planten, vogels, vissen, dieren en mensen. In afhankelijkheid van elkaar en van u. Wij danken u voor het wonder van al wat leeft. De momenten dat wij daarvan mogen genieten. En op adem mogen komen in de stilte van de natuur en dat we u daarin mogen ontmoeten. U hebt ons de aarde toevertrouwd. Het werk van uw handen, om het te bewerken en te bewaren. Leer ons dit te doen vanuit uw liefde, vanuit ontzag en eerbied voor het wonder van het leven, vanuit uw koninkrijk dat is en komt. Zegen ons met onrust bij gemakkelijke antwoorden. Zegen ons met wijsheid en recht om duurzame keuzes te maken. Dat we onderscheiden wat tot bloei kan leiden en wat afbreuk doet. En dat we trouw blijven aan uw schepping. Heer, wij komen tot u met onze zorgen over de schepping die zo verwond is. Hoor hoe het zuchten klinkt uit uw schepping. Wij bidden tegen uitputting van de aardse natuurlijke bronnen en landschappen die u ons zo genereus verstrekt hebt om van te leven, om in te leven. We bidden u voor kwetsbare mensen die lijden aan de steeds zichtbaardere gevolgen van klimaatverandering. We bidden u voor ons als gelovigen, als christenen, dat wij ons volledig onderdeel voelen van uw wonderlijk mooie schepping in woord en daad, ieder op zijn of haar eigen manier. We bidden u voor de vele broeders en zusters dichtbij en ver weg, die dagelijks tekort komen, doordat wij dagelijks voedsel en spullen verspillen. Liefdevolle God, neem de angsten weg die ons verlammen, die ons kwetsbaar maken voor de verleidingen van geld, heerszucht, verbittering en onverschilligheid. Ga met ons mee en vervul ons met liefde, eerbied en verwondering over u en uw schepping, vandaag en alle dagen van ons leven. Ga met ons mee de week in die voor ons ligt. In de taak, in het werk, op de plek waar u ons roept. Geef dat wij uit uw hand mogen leven, in afhankelijkheid van u, in vertrouwen op u, levend van wat u ons wil geven. Geef dat wij met zorg en met liefde mogen omzien naar alles en iedereen wat u aan ons toevertrouwt. Heer, wij bidden ook voor hen in ons midden en om ons heen die leven met pijn, persoonlijk, geestelijk of lichamelijk. Die leven met verdriet of gemis. We bidden voor de jongeren die zorg hebben om de toekomst. Of alle dingen waar zij van dromen, of dat nog wel kan, of dat nog wel mogelijk is. Een generatie die opgroeit met beperkingen. Heer, wij bidden voor hen, dat u zelf naar hen omzien. Geef dat wij, zoals Paulus ons leert, mogen leven met het oog op uw toekomst, uitziend naar de komst van uw koninkrijk. En geef dat we in deze wereld, in woorden en daden, van dat koninkrijk mogen getuigen. En ons uit mogen strekken naar de toekomst van u, die komt. We vragen het u in de machtige naam van Jezus. Amen. U krijgt nog de gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. En daarna zingen wij als laatste lied 425, vervuld van uw zegen. Gaan wij onze wegen. Zo mogen we de zegen van onze God ontvangen en met ons meedragen en die ook uitdragen. Want de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troost en de kracht van de Heilige Geest zij met jullie allemaal. Amen.